NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Alhangzep.
Ja, het was op een warme nacht en er werd genoten van veel glazen wijn. Beste wijn uit zijn land, liet de Algerijnse gastheer weten. En een bij het Nederlands publiek zeer geliefde Nederlands-Marokkaanse schrijver, die liet zich door gastheer en drank verleiden tot heldhaftige uitspraken. De westelijke Sahara was en bleef van Marokko, zo verkondigde hij. De gastheer die dreigde de drank van tafel te halen, waarop de schrijver meteen de Marokkaanse claim op de westelijke Sahara opgaf. Ja, en zo werd een 40 jaar oud conflict opgelost in een Algerijns restaurant in Amsterdam. Maar het is zeer zeker niet enkel de westelijke Sahara die voor verhitte verhoudingen zorgt tussen de buurlanden. Zometeen in Geobureau, ruzie in de buren. Tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Praat mee via Twitter, @bbvpuro. Ja, we beginnen met de grootste NAVO-oefening sinds 25 jaar. Die begint morgen in Polen. Operatie Anaconda, waaraan meer dan 30.000 troepen meedoen. Deze militaire exercitie is zeker ook bedoeld als signaal richting Rusland. Niet in het minst vanwege de spanningen in de Oostzee-regio. De Baltische landen, maar ook Zweden en Finland zitten namelijk met het Russische militaire machtsvertoon van de afgelopen jaren in de maag. Vanuit Riga, Oostzee-correspondent Koen Verhelst. Goedenavond, Koen.
Goedenavond.
Koen, morgen begint dus die operatie Anaconda. Hè? De NAVO wil de noordelijke regio geruststellen, zeggen zij. Waarom zijn de Baltische landen zo blij met de oefening?
Nou, het is voor hen heel belangrijk dat zij weten dat ze onderdeel zijn van de NAVO en dat de NAVO hen serieus neemt, dat de NAVO hun zorgen serieus neemt. De Baltische landen zijn natuurlijk vrij klein. Er wonen in totaal 6 miljoen mensen. Ze hebben geen tanks, geen gevechtsvliegtuigen om zichzelf te verdedigen. Hun legers zijn behoorlijk klein en wel aan het uitbreiden, maar nog steeds niet toegerust om Russische dreigingen te weerstaan. Dus ze hebben absoluut die NAVO-achtervang nodig om zich veilig te voelen.
Ja, en als je zegt de Russische dreiging, hè, maar zijn er concrete voorbeelden van die dreiging of wat zij dan onder dreiging verstaan?
Nou, eens in zoveel tijd dan worden er Russische vliegtuigen onderschept net buiten de territoriale gebieden van de Baltische landen. Of een paar jaar geleden was er een nep aanval op Stockholm, waarbij Russische gevechtsvliegtuigen een aanval maakten die de kenmerken had van een kernaanval. Mm-hmm. En het was tijdens Pasen, dus toen moesten de Denen ingrijpen, een NAVO-land dus, terwijl Zweden geen NAVO-lid is, om die vliegtuigen weer terug te begeleiden richting Rusland. En er zijn ook nog een paar keer onderzeeërs geweest die in zowel in Finland als in Zweden hebben rondgesnuffeld, onbemande onderzeeërs, waar Finland en Zweden dan naar op zoek gingen, maar die ze niet konden vinden uiteindelijk. En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden te geven van operaties door Russische vliegtuigen en Russische militairen die in de hele Oostzee-regio.
Ja, en die Baltische landen, verwachten die nog meer van de NAVO?
Nou, de Estse premier die heeft vorige maand, dus in aanloop naar een Warschau-top, de Warschau-top van de NAVO, heeft hij nog gesuggereerd van goh, misschien moeten wij eens wat meer aanwezigheid van de NAVO gaan hebben. Er is nu een compagnie van Amerikanen in elk van de drie Baltische landen. Er is ook luchtmachten vanuit de NAVO-lidstaten om de Balten te beschermen. Maar de Estse premier die wil eigenlijk een bataljon, dus dat is 300 tot 800 militairen per Baltisch land vanuit de NAVO. En het maakt hem niet uit als het dan een roterende basis is, maar hij wil in elk geval meer een NAVO-aanwezigheid in zijn gebied.
Ja. Kom nog even Zweden en Finland. Nou zijn beide landen geen lid van de NAVO. Zweden kennen we eigenlijk een land dat altijd vrij neutraal is gebleven. Maar nu overweegt Zweden serieus om toch NAVO-lid te worden. Hoe moeten we dat zien?
Ja, Zweden is de laatste jaren, ze zijn dus een paar keer een soort van aangevallen door Rusland, is de veronderstelling. Naar aanleiding daarvan is de bevolking ook absoluut wat positiever geworden ten opzichte van NAVO-lidmaatschap. Ik denk een jaar of 4 geleden was het nog minder dan 20% van de bevolking die echt lid wilde worden van de NAVO. En nu ligt het boven de 50%.
Ja.
En ook in de politiek kun je zien dat het absoluut toeneemt. Tot de oppositie in Zweden die is nu volledig voor NAVO-lidmaatschap. Dus dat zit er zeker wel aan te komen op een gegeven moment. Maar het probleem is natuurlijk dat Finland, die dat hangt heel erg samen, die twee landen. Hoe die met de NAVO samenwerken en ook de dreiging vanuit Rusland.
En hoe bedoel je dat? Het hangt samen? Want Finland, willen zij bij de NAVO?
Nou, Finland ligt wat moeilijker. Finland heeft natuurlijk een grens, bijna 1300 kilometer. Met Rusland heeft ook veel meer economische belangen in Rusland. En Zweden ligt er natuurlijk wat ver vandaan. Dus die hebben daar wat minder acute last van Rusland in die zin. Finland is daarom ook veel voorzichtiger. En zeker ook de bevolking is daarom veel minder happig op een NAVO-lidmaatschap van hun land.
Ja, want ze willen niet openlijk anti-Rusland zijn ook.
Ja, precies. Ja. Finland doet er juist. Vandaag was de Finse minister van Buitenlandse Zaken, Soini, was in Moskou. En hij heeft met Lavrov gepraat over de NAVO. En dat werd nog een beetje spannend zelfs. Want er is ook in de Oostzee zelf nog een NAVO-marineoefening aan de gang, waarbij Finland ook betrokken is. En daar zegt Lavrov dan over van ja, we moeten wel. Ik hoop dat onze Finse vrienden en buren wel begrijpen dat we hier proportioneel op gaan reageren.
Ja.
Finland die zegt dan natuurlijk van we houden die dialoog open en we zijn alleen maar bezig met onze eigen veiligheid. En het gaat ons niet om andere doelen. Implicerend van het gaat ons niet om lid te worden van de NAVO, maar we willen wel gewoon die samenwerking behouden.
Ja, en over dat lidmaatschap van de NAVO. Want als ik het goed heb begrepen, heeft Zweden steeds gezegd, wij trekken samen op met Finland. Wij gaan niet alleen ja zeggen als Finland nee zegt.
Ja, dat zal voor beide landen waarschijnlijk ook strategisch voordeliger zijn.
Mm-hmm.
Want als Zweden zegt van wij gaan erbij en de Finnen die gaan niet, dan zit Finland in een enorm isolement. Want de rest van de Oost-Zee is dan wel een NAVO-gebied. En dan zijn ze dus als enige overgeleverd tegenover Rusland. En andersom, als Finland bij de NAVO zou komen en Zweden niet, dan ligt Zweden op een enorm strategisch punt. Bijvoorbeeld het Zweedse eiland Gotland in het midden van de Oostzee. Dat een heel erg strategisch zwakke plek is. Waarvan Rusland een heel erg strategisch voordeel kan hebben als ze dat zouden inpikken bijvoorbeeld.
Ja.
Dan kunnen ze het hele Oostzeegebied en heel Scandinavië zelfs beheersen als het ware.
Koen, nu nog even morgen dus het begin van die grootste NAVO-oefening sinds 25 jaar. Is er al een reactie vanuit Rusland?
Nou, Rusland, over die Baltops marineoefening, daar gaat het elke keer als er zo'n dergelijke oefening is. Dan is er natuurlijk de rituele dans die je elke keer ziet van Rusland. Garandeert dat het zal gaan reageren op de bewegingen van de NAVO. En ze zullen altijd vasthouden aan hun eigen soevereine rechten. En dat soort termen komen dan steeds voorbij.
Goed. Dankjewel, Koen Verhelst, Oostzee-correspondent.
Bureau Buitenland.
Morgen is de laatste dag dat kiesgerechtigden in Groot-Brittannië zich als stemmer kunnen registreren voor het EU-referendum. Het voor- en tegenkamp staan nek aan nek in de peilingen en daarom telt elke stem. Maar denken jongeren er wel aan om zich op tijd in te schrijven? Een reportage van correspondent Anne Samen.
Ja, het is hartstikke stil hier in de University of London. En dat komt omdat studenten examens hebben. En er wordt hier ook hard geleerd in de bibliotheek.
Do you get anything for free?
Aan de studentenbar hier naast de universiteit zit een groepje studenten net klaar met studeren, denk ik. Gaan jullie stemmen in het EU-referendum?
Yes, I am going to vote in the EU referendum. People come to our houses and they basically we have to fill in a form at the door. So it's very easy to register.
Deze student is wel geregistreerd om te stemmen. Ze zijn zelfs langs de deuren geweest met papieren zodat ze zich maar zou registreren. Ook jij, ben jij geregistreerd? Are you registered?
Yes, I am registered.
Yeah. Wel geregistreerd dus. En weet je ook al wat je gaat stemmen? Do you know what you're going to vote?
I'm going to be voting Remain, like both these. And I think most people my age who do vote will be voting Remain.
Nou, deze studenten zijn dus allemaal keurig geregistreerd. Maar uit cijfers blijkt dat minder dan de helft van de 18 tot 30-jarigen uiteindelijk echt zal gaan stemmen. Jongeren komen dus massaal niet opdagen. En ook hoorde je net al, en zie je ook in de peilingen, dat jongeren wel vaak pro-EU zijn. Studenten en jongeren kunnen hierdoor dus wel eens de doorslag gaan geven in de uitkomst van het referendum.
The EU is kind of pushing.
En daarom doen universiteiten er dus ook alles aan om ze te betrekken in het debat.
Accept that actually we're one of the worst components of the EU. So
we have having events and debates to try and get students engaged in considering whether Britain should stay in the European Union or leave.
Tom King is lid van de Students' Union hier op de universiteit. En hij organiseert campagnes om het referendum onder de aandacht te brengen van studenten.
I think a lot of young people don't know that they need to register to vote, or they're registered in the wrong place. So they're registered here in London when they actually live somewhere else in the UK and they're going home now after they finish their exams.
Ja, studenten weten vaak niet dat ze zich moeten registreren om te gaan stemmen. En als ze dat wel weten, dan staan ze vaak geregistreerd bij hun ouders en niet op de plek waar ze studeren. Dus het is een beetje een onhandige tijd voor ze, zeker gezien de examens die nu gehouden worden.
Japan, EU, the US was negotiating the exact same stuff anyway.
Maar ook buiten universiteiten wordt er veel moeite gedaan om jongeren te betrekken in het debat. En er wordt gestreden om elke stem. Jongerenorganisatie Bite the Ballot organiseert een debat met jongeren in een koffiehuis om zo de politieke discussie weer op te wekken, zoals dat vroeger ook gebeurde in koffiehuizen.
Challenge one another's views, but not one another. Get into the nitty-gritty of this referendum.
Nou, het debat gaat beginnen. Het is hier veel drukker dan ik had verwacht. Ongelooflijk veel jongeren die hun discussies beginnen. Ik ben aan tafel gaan zitten met de drie jongeren die nog niet weten wat ze gaan stemmen. Ik zal ze even introduceren.
My name is Tyrone.
My name is Bim.
My name is Alachi.
En jullie weten dus nog niet wat je gaat stemmen. And you don't know what you're going to vote yet.
Yeah, I'm quite undecided at the moment. But I feel like by the end of the day I'll have an idea of where I'm going to vote.
Maar wat zijn belangrijke thema's voor jullie?
Youth, for me. I feel like we are the future, and I feel like we're not aware of what we can do and the power that we have.
I think stability in every single aspect, but yeah, also the youth as well.
I'll say the youth as well, and just having the knowledge of what's around them and just actually knowing that actually, you know, their votes do count.
Maar verschillende thema's die komen er dus naar voren. Identiteit is er één van, maar ook het gevoel dat jongeren niet gehoord worden door de politieke elite, dat ze niet serieus genomen worden. Maar ja, of het ook genoeg is om ook ervoor te gaan stemmen uit de Europese Unie te stappen, dat weten ze nog niet zeker.
It just scares me that if we do leave, then we don't have a say in the laws and the rules that we have to abide by. Like, what's the point?
We have our own dream and our own task. We are with Europe, but not of it. We are linked.
Er wordt zelfs een quote van Winston Churchill bijgehaald.
With that being said, that's something he's probably thought about years ago. We probably can see the bigger picture. This is why I'm so confused, because it's so much to think about.
Heb je al besloten wat je gaat stemmen nu uiteindelijk na deze discussie? So, have you decided what to vote now?
I'm so undecided.
I'm sticking with staying in the EU.
I'm sticking with staying because...
What? Yep. You said that you're going to leave.
But you've convinced me. I feel like if it's not broken, don't fix it.
En zo is er in ieder geval één iemand vanavond die besloten heeft en weet wat hij 23 juni gaat stemmen.
Correspondent Anne Salen vanuit het Verenigd Koninkrijk.
Het Geobureau.
Prinsjes versus boeren, waarbij de Algerijnen de Marokkanen uitmaken voor prinsjes en de Marokkanen de Algerijnen voor boeren. Van je buren moet je het maar hebben. Ja, het wordt allemaal iets minder leuk als de buren bezig zijn met een wapenwedloop. En hun grenzen behoren tot de gevaarlijkste grensgebieden ter wereld. Met een VN-missie in Mali, aanslagen in Tunesië en een burgeroorlog in Libië heb je geen ingewikkelde rekensom nodig om te snappen hoe belangrijk een stabiele relatie tussen Marokko en Algerije voor de hele regio is. Relatie Marokko-Algerije, daar gaan we het vanavond over hebben met Sietske de Boer, Marokko-deskundige, en Niek Pas, Algerije-kenner. Welkom allebei. Goed als we elkaar bij de voornamen noemen.
Ja, zeker.
In een onstabiele regio, de landen die relatief stabiel zijn met elkaar in een wapenwedloop. En beide landen behoren tot de grootste wapenimporteurs van Afrika. Sietske, om met jou te beginnen, waarom dit machtsvertoon?
Van beide landen. Ik denk dat zowel Marokko als misschien ook Algerije zich bedreigd voelen door alles wat er in de wereld gebeurt. Het is met name in het zuiden van dat gebied, de Sahara, met aan de andere kant Mali en Mauritanië. Het is onrustig. Het is al jarenlang aan de gang dat er trainingskampen zijn, dat er smokkel is van wapens en mensen door de Sahara naar het noorden, naar de kust van Algerije en Marokko. En met de oorlog in Syrië en de dreiging van Turkije wordt het er niet beter op.
Ja, maar als je dat allemaal zo zegt, denk ik ja, begrijpelijk. Maar dan lijkt het alsof ze zich bewapenen tegen al die gevaren om hen heen. Maar ze bewapenen zich toch vooral ook ten opzichte van elkaar.
Ja, ten opzichte van elkaar. Dat speelt ook zeker een rol. Alhoewel Algiers dat nooit zo hardop zal uitspreken. Vanuit Algiers wordt gezegd, inderdaad, we bewapenen ons. Of we moderniseren het leger om het hoofd te kunnen bieden aan de bedreigingen om ons heen. En dat geldt inderdaad voor de Sahara, maar dat geldt zeker het geval van Algerije, ook voor de Libische grens. Hè? Algerije grens natuurlijk aan Libië. Dus dat is een belangrijk element. En daarnaast vertelt Algiers dan altijd van, ja, wij moeten het leger moderniseren. En daarom zijn ze toch al een tijdje bezig om volop materiaal aan te schaffen, met name Rusland. Dus dan moet je denken aan jachtbommenwerpers, gevechtshelikopters, dat soort materiaal.
Ze hebben 12 hele speciale jachtbommenwerpers onlangs aangeschaft.
Ja, het schijnt neusje van de zalm te zijn van Russische makelij. Maar goed, je kunt je afvragen of het alleen dus dat doel heeft. Hè, dus om de regio, de buitengrenzen te beveiligen. En in hoeverre ook niet, zeker het geval van Algerije, sprake is van spierballen vertoon naar de buurman toe. Want dat is toch altijd een lastige relatie geweest.
Ja, want die voelt zich al gauw bedreigd. Want Algerije is groter, machtiger. En Marokko, het conflict in het zuiden, wat natuurlijk al heel lang speelt in de Sahara. Dus Marokko zal zijn best doen als ze zien dat Algerije zich extra bewapent, om dat een beetje bij te houden.
Ja. Nou heeft Rabat gezegd dat over dat best doen, van wij kunnen financieel niet meer bijbenen.
Nee, dat zal best.
Dus Algerije heeft gewonnen als het gaat om die wapenwedloop.
Nou, kijk, lange tijd was het eigenlijk omgekeerd. Hè? Tot de jaren 90 en natuurlijk de Algerijnse burgeroorlog, wat dat betreft, de verhoudingen uit het lood sloeg. Je ziet juist de laatste 10 jaar dat Algerije massaal inkoopt. Nu kan Marokko dat niet meer bijbenen. Het gaat echt om miljarden, hè, die geïnvesteerd worden. Maar tegelijkertijd kan Algerije zich dit patroon ook niet meer veroorloven. Want sinds 2014 en het kelderen van de olieprijzen is de betalingsbalans in Algerije ook in de min geraakt. Dus het gemor ook intern onder de bevolking is toch wel heel groot. Het gaat economisch slechter en het gaat echt snel slechter. Dus Algerije heeft toch ongeveer 10 jaar in een soort bubbel geleefd tot 2014. Er kwam geld binnen, geld binnen, geld binnen. Ja, maar nu moet er dus geld bij uit de reserves. En wat doet de regering? Ja, dus men gaat maar door met het kopen van dit soort zware wapens.
Ja. En Marokko zal steun zoeken in het buitenland van zijn bondgenoten, bij bijvoorbeeld de Golfstaten, Saoedi-Arabië. Daar is het geld nog lang niet op. En Marokko zal ook steun zoeken in de strijd tegen Algerije bij de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En Marokko zal zich echt tot de tanden toe bewapenen. En tot de laatste man zullen ze zich verzetten, mocht het werkelijk tot een conflict komen, over het betwiste gebied in de Sahara.
Ja, over dat betwiste gebied nog even over dat bondgenootschap. Hè? Als we kijken naar vorig jaar, daar hebben we gezien als het ging om in Jemen, het offensief in Jemen, daar deed Marokko aan mee met Saoedi-Arabië. Algerije niet.
Nee.
Nee, Saoedi-Arabië en Jemen, dat behoort niet tot de traditionele buitenlandse vrienden van Algerije. Het is niet van niks dat juist ook de laatste maanden ze toenadering zoeken, opnieuw toenadering zoeken tot Iran. En dat is natuurlijk weer in de golfregio
de grote vijand.
De grote vijand van Saoedi-Arabië.
Dus deze buurlanden, Marokko en Algerije, hebben ook nog eens een andere groep vrienden.
Precies, en dat is natuurlijk wat heel interessant is. Je ziet dat mensen hun landen die kiezen hun bondgenootschappen. En dan zie je dat Rusland investeert in Algerije als een van de weinige landen in het rijtje van Noord-Afrika, waar ze dan een stevige voet aan de grond kunnen krijgen. Marokko hoort meer bij, qua bondgenootschappen, meer bij het Westen en Saoedi-Arabië. Libië, daar heeft het Westen ook een claim op gelegd. In de strijd tegen IS. Egypte is ook een beetje diffuus. En ja, waar moet je dat toe rekenen? Dat weet ik niet. Maar zo zie je dat eigenlijk de kaarten verdeeld worden. En dat het geeft natuurlijk ook spanning in de hele regio. Rusland bemoeit zich met Syrië, bemoeit zich tegen Turkije aan. En ook daar heeft natuurlijk die wapenwetloop mee te maken.
Ja, misschien een verklaring is ook, denk ik, dat Algerije zich toch langzaam een beetje omcirkeld voelt. Hè, door die regimes die A, stabiel zijn, maar B, ook toch min of meer op westerse koers varen. Dus daarom investeren in een eigen...
En welke regimes heb je het dan concreet over?
Nou, het is Libië, het is Mali. Het feit dat Frankrijk daar de leiding nam in 2013... met de operatie in Mali. Nou, dat heeft in Algiers heel veel kwaad bloed gezet. En dat werd echt knarsentandend. Hebben ze daarnaar gekeken.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een van de verklaringen... dat juist Algerije ook nu toenadering zoekt tot Rusland... waar het gaat om waterlevering.
Ja, toch zou je... Als je het even heel simpel houdt, hè? Als je het een soort kleuterschoolniveau, dan zou ik zeggen: zoek toenadering tot degene die dichtbij is. Zoek toenadering tot Marokko.
Mm-hmm.
Nee.
Ja, ja.
Je moet allebei er erg om lachen.
Ja, ja. Nee. Marokko kan ook altijd rekenen op Frankrijk, trouwens. Ja, mocht het tot echt een ruzie komen. Ja. Dat is ook een grote bondgenoot van Marokko.
Ja,
ja.
Waarom dan toch, Sietske, waarom zoeken Marokko en Algerije geen toenadering tot elkaar?
Nou ja, dan komen we toch bij het hete hangijzer in het zuiden van Marokko, de Westelijke Sahara.
Conflict dat al 40 jaar duurt en nu eigenlijk weer opnieuw tot nieuwe spanningen zorgt.
En waarom wil Algerije dat stuk gebied? Er wordt altijd gezegd, ze willen toegang tot de Atlantische Oceaan. Ze willen de fosfaatgronden. Ja. En Marokko zegt van ja, Algerije is al veel groter dan wij. Is al veel rijker, heeft al olie en gas. Hebben wij allemaal niet. Dus die voelt zich meteen bedreigd. En ja, wat voor ons vaak moeilijk te begrijpen is... maar in Marokko zelf is van links tot rechts, van hoog tot laag... iedereen schaart zich achter het officiële standpunt... dat de Sahara nu de facto Marokkaans is...
Zorgt voor eenheid onder Marokkanen.
Absoluut. En dat zelfs het Koningshuis is ermee verbonden. Dat staat of valt bij de eenheid van de natie. En voor de Marokkanen hoort daar de Westelijke Sahara absoluut bij. Omdat ze anders bang zijn dat er nog meer regio's, ik denk aan de Rif, mogelijk op ideeën komen om ook onafhankelijkheid te eisen. En dat, ja, dat conflict, dat ettert al zo lang voort. Voor ons is het moeilijk te begrijpen ook.
Ja, maar Algerije wil natuurlijk vooral niet dat Marokko dus te belangrijk, te groot wordt en te dominant wordt op die manier. Dus dat is een belangrijk element bij de geografische toegang tot de Atlantische Oceaan, ja, eventueel. De fosfaten en mineralen, weet ik wat allemaal wat er in de grond zit. Zeker, zal ook belangrijk zijn. Maar het wordt ook vanuit Algiers altijd traditioneel verwoord met Algerije staat altijd, steunt altijd onafhankelijkheidsbewegingen en zelfbeschikkingsrecht.
Ja, want de grootste leider, de belangrijkste leider, die is ook van de Polisario, die onlangs is overleden, die had tot zijn overlijden de totale steun van de Algerijnen.
Zeker. Abdelaziz, ja, die vorige week is overleden, historische leider van Polisario. En Algerije steunt ook Polisario. Heeft ook iets van 150.000, geloof ik, vluchtelingen uit de Westelijke Sahara toegelaten, opgenomen. En die vaak onder erbarmelijke omstandigheden in Zuidwest-Algerije bivakeren.
Dan zegt Marokko van ja, opgenomen. Ze zijn gekidnapt bij ons vandaan en in die kampen. Daar groeit inmiddels de vierde generatie op. Ja. En Marokko zegt nu ook, het Polisario-front, dat steunt groeperingen zoals Daesh of IS en ook Al-Qaeda in de Maghreb. Die hebben totaal geen vertrouwen in dat soort groepen. En die voelen zich dus ook weer bedreigd aan hun grenzen. En met name daar in dat gebied. Maar niet alleen daar. Ook in het noordoosten van Marokko beschuldigt Marokko Algerije ervan dat de grens daar poreus is. Formeel, officieel is die gesloten. Maar er is nog altijd wel heel veel smokkel gaande. Mm-hmm. En er komen ook vluchtelingen langs die naar Europa willen.
Zit het toch zo? Zou ik vanuit hier denken, oké, ze hebben dan een andere groep vrienden, die Westelijke Sahara, waar ze het oneens over zijn. Maar die IS, die bedreiging van het terrorisme, dat is toch voor allebei even bedreigend? Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Nee, als je het objectief bekijkt, maar als mensen reageren of als staten reageren vanuit wantrouwen en vanuit decennia lange
precies, en dat is heel belangrijk.
Ja.
Het is een conflict wat al heel lang bestaat. En dat wantrouwen, dat maakt deel uit van die politieke cultuur, zowel in Rabat als in Algiers. Ja. En dat neem je niet zomaar weg. En ik vraag
ook niet als daar een IS en andere terroristische groepen op de grenzen staan.
Nee, want dat is geen vijand van buitenaf. Echt. Ja. Die zitten ook. Ze zijn ook in het land zelf.
En ze zullen het eerst zelf oplossen. En dat doen ze ook.
Ja. Bij dat oplossen, tot slot Europa. Nou zijn wij natuurlijk, wij zien dat er nog steeds vluchtelingen komen vanuit Noord-Afrika onze kant op. Wij zijn bezig met allerlei afspraken met Marokko, met Noord-Afrika. Kunnen wij deze twee buurlanden nog nader tot elkaar brengen, Niek?
Ik vind het een hele mooie gedachte, maar ik zie niet in hoe, eerlijk gezegd.
Nou, ik denk wel dat Sietske. Europa Marokko bijvoorbeeld zou kunnen bijstaan in het opvangen en begeleiden van vluchtelingen. Want Marokko speelt een beetje de rol van politieagent voor de Europese Unie. Die betaalt daar wel wat voor, maar in feite blijven beide landen met heel veel vluchtelingen zitten, omdat Europa toch Fort Europa is geworden.
Ja, dankjewel. Sietske de Boer, Marokko-deskundige, en Niek Pas, Algerije-kenner in GeoBureau van Bureau Buitenland. Dit was het weer voor vandaag, onze uitzending van Bureau Buitenland. Morgen zijn we er weer op deze zender, zometeen de collega's van WNL met Haagse Lobby met Martijn.